Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen? En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde couplet van 499 zingen. Dat is een mooi lied om deze dienst mee te beginnen. Klein beetje aan de hoge kant, maar goed, het ging goed. De inhoud van het lied, ik hoop dat u dat met uw hart gezongen heeft, dat we onze handen, onze voeten, onze mond, onze ogen, onze oren aan Hem mogen wijden en dat Hij ze mag gaan gebruiken tot eer van zijn naam. Sunrise, maar ook Hans, die we vandaag als ouderling mogen bevestigen en inzegenen. Wat is het mooi dat we dat ook mogen ervaren bij ons hier in de gemeente, dat we samen Hem mogen dienen tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen. En daarover, voordat we met elkaar gaan bidden, wil ik iets zeggen. Misschien heeft u thuis het programmablad Visie. En in Visie stond een heel interview met Peter van Oem. Hij was commandant der strijdkrachten van Nederland. Hij is nu in ruste generaal. En in dat interview, aan het einde van het interview, werd hem de vraag gesteld: dreigt er een derde wereldoorlog? En het is heel interessant welk antwoord hij hierop gaf. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een artikeltje uit het Zoeklicht. Het Zoeklicht ligt trouwens in de hal, als u dat mee wilt nemen, als u op de hoogte wilt blijven van de actualiteit waarin we vandaag leven met betrekking tot de komst, de wederkomst van Christus, dan kan ik u dat zeker aanraden. Hij geeft als antwoord op de vraag: dreigt er een derde wereldoorlog? Dat hoor je mij niet zeggen. Zo pessimistisch ben ik niet. Maar we sluiten onze ogen niet voor de wapenwetloop in Azië. Waarom kocht China een vliegdekschip? Waarom bouwen ze lange afstandsbommenwerpers? En omdat China het doet, doet India, Japan, Zuid-Korea en Pakistan het ook. De geschiedenis leert dat er in een tijd van opkomende nieuwe staten en afzwakkende oude staten en sociale onrust in landen maar één ingrediënt nodig is: een charismatische leider met een slecht kompas. Hij zoekt een extern excuus om de sociale cohesie in het eigen land te verzekeren. Oorlog. Dan schaart het volk zich achter de leider. In onze economische crisis zie je de machtsbalansen verschuiven. Nu alleen nog de charismatische leider en de binnenlandse onrust. En je hebt de ingrediënten voor een oorlog. Nou, dat was dus generaal Van Oem. Als je dat dan leest, dan denk je van, we leven toch wel in een hele bijzondere tijd. Een tijd die aangekondigd wordt in de Bijbel. Een tijd waarin we mogen weten dat de komst van Christus, maar daarvoor afgaand de komst van de antichrist, heel dichtbij is. En ik denk dat het ons niet meer gepermitteerd is om als christen je ogen te sluiten en in slaap te vallen. In slaap te laten wiegen van, oh, wat is God toch goed voor ons en wat mogen we blij zijn dat we een kind van God zijn. En de taken om ons heen zien we niet meer zitten. Wat is het belangrijk dat we als christenen wakker zijn, waakzaam zijn, maar ook dienstbaar zijn in het evangelie. En daartoe worden we allemaal opgeroepen. Voordat we verder gaan, wil ik graag deze dienst aan de Heer opdragen. Ik wil graag voor broeder Hans Krans bidden. Hij is maandag teruggekomen uit Spanje, is herstellende thuis, heeft een zware infectie in zijn luchtwegen. Hij wordt verder nog onderzocht. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Ik wil ook voor zuster Henny Smit bidden en ook danken dat zij donderdag haar verjaardag mag vieren. En we hebben bericht gekregen uit Turkije dat Michel en Mirjam, de dochter van de familie Bozoglan, hebben een zoon gekregen, Matthias. En het is zeker de moeite waard om daar ook de Heer voor te danken. Zullen we samen gaan bidden en zijn zegen vragen voor dit samen zijn? Heere God, Vader in de hemel, door onze Heer Jezus Christus, als we zo naar de wereldpolitiek kijken en als we dan kijken naar een van de hoogste mensen in Nederland die het heeft over veiligheid, over strijdkrachten, niet eens vanuit zijn christen zijn, ons vertelt in welke tijd we leven, dan staan we er versteld van, Heer, dat mensen die niet christen zijn vaak nog beter weten in welke tijd we leven dan christenen zelf. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons als christenen wakker houden, wakker maken, waakzaam maken en ook weten, Heer, in welke tijd we leven en dat de komst van de antichrist heel dichtbij is. En dan weten we, Heer Jezus, dat uw komst voor de gemeente nog dichterbij is om ons tot u te nemen. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons als gemeente wakker en waakzaam houden en nuchter houden? En dat we ons niet in slaap laten wiegen door de genoegens van deze wereld, door het vermaak van deze wereld, maar dat we ook klaar zijn, Heer, om u te ontmoeten. Heer, we willen u ook bidden in het bijzonder, Heer, voor onze broeder Hans Krans. Wilt u hem alsjeblieft genezing schenken, herstel schenken, Heer? Wilt u hem samen met zijn vrouw zegenen? Dank u wel dat hij weer terug is uit Spanje. En wilt u me een voorspoedig herstel schenken? Dat willen we ook bidden, Heer, voor de familie Malgo, broeder Malgo, Heer. Wilt u hem ook heel dicht nabij zijn? Hem ook zijn krachten weer teruggeven? Ik wil ook danken, Heer, voor zuster Henny Smit, dat ze aanstaande donderdag haar 85ste verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar heel veel kracht geven om het leven vol te kunnen houden? Heer, we willen ook bidden voor onze broeder Laurens. Heer, wilt u hem ook heel dicht nabij zijn en ook zijn ouders zegenen. En we danken u, Heer, voor het getuigenis van broeder en zuster dokter, dat ze ook het van u mogen verwachten en dat u trouw bent in hun leven. En ik wil u in het bijzonder bidden, Heer, wilt u Laurens ook kracht geven, Heer, om de behandeling te kunnen ondergaan die hij ondergaat. Wilt u met zuster Dini Schippers zijn, Heer, die ook heel erg ziek is. Heer, wilt u haar ook bemoedigen samen met haar man Jan. Heer, wees hen heel dicht nabij. We danken u, Heer, voor uw volk Israël. We willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we willen u ook danken, Heer, voor alle zegeningen die we via dat volk gekregen hebben. We willen u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geef hen kracht om vol te houden. We willen u danken, Heer, voor het werk van Sunrise. Wil u vragen, wilt u ook sporters geven, Heer, die aan dit werk mee zullen gaan werken. En dat we ook de komende zomer veel jongelui mogen bereiken met het evangelie. Heer, wil u bidden, wilt u ons vanmorgen zo een hele fijne samenkomst geven, waarin we mogen ervaren dat u zelf in ons midden bent. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor het offer wat u voor ons gebracht heeft, Heer Jezus. Als we vandaag stilstaan, Heer, bij de vele mensenoffers die gebracht werden om ons vrijheid te schenken, dan willen we ook vandaag in het bijzonder stilstaan bij het offer wat u voor ons gebracht heeft, Heer Jezus. Het offer dat u voor vijanden bracht om ons het eeuwig leven te geven. Hartelijk dank daarvoor, Heer, en wilt u ons zo een hele fijne zondag geven. Vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl de kinderen binnenkomen en straks voor ons wat gaan zingen, gaan wij met elkaar zingen lied 630 uit de bundel Opwekking. Lied 630. Jongens en meisjes van de zondagschool, wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb gehoord dat jullie voor ons een paar liedjes gaan zingen. Nou, eerst wil ik aan Niels even het woord geven.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat wij hier weer mogen zingen voor jullie en voor God. Ik weet niet hoe het met u is, met jou is, maar als ik zing, dan gebeurt er altijd iets in mij. Vooral als ik voor God zing, dan het lijkt soms wel, als ik zondagochtend thuis in mijn bed lig, en denk ik soms, oh. En dan met alle moeite grijp ik mezelf bij elkaar. Vaak gaat het wel redelijk makkelijk hoor. Maar als ik dan in de kerk zit, ik heb er niet altijd evenveel zin in. Of dat ik denk van, yes, daar gaan we. Maar als ik zing voor God, dan wordt er altijd iets, dan komt er iets in mij komt er vrij of zo. Dan voel ik dat ik ruimte maak voor God. En ik ben zo vrij om een stukje Bijbeltekst daaraan te hangen. In Psalm 22, daar staat dat God troont op de lofzangen van Israël. Als ik dat vervangen door de gemeente. Ik weet dat dat soms gevaarlijk is, maar ik denk dat dat mag. Dat God in ieder geval kan wonen op onze liedjes die we zingen. En ik zei dat ook tegen de kinderen. Wij zingen het eerste lied. Als wij zingen tot de eer van de hoogverheven Heer, dan bouwen we een troon. En ik denk dat we dat ook zo mogen zien als we een lied zingen. Dus dat is het eerste lied wat we gaan zingen. En het tweede lied dat we gaan zingen, daarin gaan we dus God ook prijzen om die troon te bouwen. En het tweede lied is Prijst God.
Jongens en meisjes, jullie mogen wel even gaan zitten. Want jullie hebben prachtig gezongen, zeg. Even een vraagje. Toen ik hier naartoe reed, toen zag ik ergens een vlag hangen. Maar dat vond ik een beetje raar. Die vlag aan die steel, die hing maar op de helft. Die hadden ze vergeten helemaal omhoog te trekken, zeker, hè? Of niet? Hoe komt dat dan? En ik zag er meer. Die hadden die vlag maar tot de helft opgetrokken. Is dat een beetje gek, hè?
Ja.
Ja, hè? Of niet? Of hoort dat zo vandaag? Omdat er wel meer van die mensen waren die vlag maar tot de helft opgetrokken hadden.
Wij niet, want wij
konden
dat niet.
Jullie niet, hè? Nee. Nou, dat kan dan ook niet, hè? Wie kan me een beetje uit de droom helpen? Hoe komt dat, dat een heleboel vlaggen maar tot de helft opgetrokken zijn? Ja. Het is vandaag dodenherdenking en we denken aan de doden die gevallen zijn tijdens de eerste en de tweede, maakt niet uit hè, of het nou de eerste of de tweede is. Maar we denken aan hen die gevallen zijn tijdens de oorlog. Want ja, dat hebben jullie natuurlijk niet meegemaakt. Maar er zijn wel wat mensen hier die dit wel meegemaakt hebben. Toen was het oorlog hier in Nederland. Toen was Duitsland binnengevallen. En toen, ja, toen waren de andere volkeren, de Duitsers waren toen hier de baas in Nederland. En er was ook nog iets heel ergs gebeurd, want het ging niet alleen om de Nederlanders, maar er woonden hier ook een heleboel mensen, uit een ander land, maar die woonden hier al een hele tijd en die zijn toen met een trein naar concentratiekampen gebracht en die zijn daar vergast. En weet u nog hoe die mensen heten, dat volk, ja? Dat zijn de Joden geweest. En weet je waarom dat ze dat speciaal met de Joden gedaan hebben? Waarom nou niet de andere mensen, maar waarom nou met speciaal Joden? Ja.
Omdat Adolf Hitler vond dat de Joden alle werken overnamen, dat hun de Bijbel rijkste waren en Adolf Hitler was jaloers.
Daar heb je heel wat over gelezen zeker, hè?
Nee, op school.
Op school gehoord, ja. Nou, die Joden die waren heel clever en die konden heel veel. Die waren vaak arts of advocaat of rechter. Die konden vaak heel goed leren. En iedereen dacht, nou, die Joden die gaan er met al ons geld vandoor. Maar er is eigenlijk nog een beetje een oorzaak. Waarom is het Joodse volk zo'n bijzonder volk? Omdat de Heere God het Joodse volk uitgekozen heeft, omdat uit dat Joodse volk, heel goed hoor, de Heer Jezus gekomen is. En nou las ik toch een paar weken geleden, nou nog ineens 2 weken geleden in de krant, dat de Joden die in Nederland wonen, niet eens meer vrij uit over de straat durven te lopen, omdat ze gehaat worden in Nederland. Dan lijkt het net of het allemaal weer opnieuw gaat beginnen, hè? Dat is toch wel heel erg, hè? Dat met het Joodse volk gebeurt. Dan moet u er nooit aan meedoen, hè? Want het Joodse volk is Gods geliefde volk, hè? Nou, maar weet je, nou waren er mensen in Amerika en in Canada en in Australië en die dachten die oorlog in Nederland en Europa, daar moeten we wat aan doen. En toen zijn ze helemaal vanuit Amerika en al die landen hier naartoe gekomen. En toen hebben zij voor ons meegevochten. En toen zijn er een heleboel mensen uit al die verre landen hier doodgeschoten door de Duitsers. Die zijn hier omgekomen. Nou, je had ook kunnen denken, die Amerikanen die zeggen, nou, er is een hele grote zee tussen. Het is hun probleem hoor. Ik bemoei me er niet mee. Maar dat deden ze niet, hè? Doen jullie dat wel eens? Als iemand anders een probleempje heeft, dat je denkt, nou, het is hun probleem. Ik kijk de andere kant op. Ik bemoei me er niet mee. Dat moet je nooit doen, hè? Als je ziet dat iemand anders moeite heeft, moeilijkheden heeft, dan moet je ook daar willen helpen, hè? Maar nou ken ik iemand, die heeft ook zijn leven voor ons gegeven. Voor mensen gegeven. En dat waren mensen die zelfs helemaal niks met hem te maken wilden hebben. Wie was dat eigenlijk? Wie was die iemand die zijn... Ja? Dat was de Heer Jezus. Dat was de Heer Jezus. Dat is goed, trainee. Goed antwoord. Dat was de Heer Jezus die zijn leven voor ons gegeven heeft. Om ons te bevrijden van de grootste vijand die er was. Kijk, Adolf Hitler, dat kon er wel een grote vijand zijn. Maar de allergrootste vijand die hier in deze wereld zijn invloed ons wil, als het ware gevangen wil nemen, dat is de duivel, hè? En de Heer Jezus die heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden. Hebben jullie daar de Heer Jezus alles voor gedankt? Want als wij die vlag opsteken, dan willen we eigenlijk al deze mensen bedanken, hè? Maar laat het vandaag een dag zijn waarin jij de Heer Jezus wil bedanken dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. Ook voor jou, hè?
Voor iedereen.
Voor iedereen, hè? Om ons het leven te geven. Het eeuwig leven. Nou, ik hoop dat jullie dat goed zullen onthouden. En dat jullie van deze dag een hele speciale dag maken. En dat jullie straks een hele fijne zondagschool hebben. En terwijl de pianist een mooi liedje gaat spelen, kunnen jullie naar jullie zondagschoolruimte gaan. Wij vervolgen de dienst met lied 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Als inleidend lied willen we dit graag zingen. Voordat we onze broeder Hans Duiker willen gaan bevestigen en inzegen als nieuwe oudste bij ons hier in de gemeente. Tijdens het voorspel zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is zowel het werk wat we in de gemeente mogen doen, maar ook het onderhoud van de gebouwen. Daar mag u ook deelgenoot van zijn. En we nodigen uit om daar ook uw offers voor te brengen. Tijdens het voorspel van dit lied zal er gecollecteerd worden. En dan zingen we aansluitend dit prachtige lied. Waarin we schouder aan schouder dit werk mogen dragen. Het valt niet mee om in deze tijd, misschien klinkt dat best wel heel moeilijk, het valt niet mee om in deze tijd oudsten te vinden die de gemeente willen leiden. Het ambt in de gemeente als oudste en diakenen is een ambt wat ook steeds moeilijker wordt te vervullen. De tijd waarin de gemeente steeds mondiger wordt, de mensen steeds meer denken dingen te weten, geïnformeerd worden door allerlei toestanden op internet, mensen die zich niet zo makkelijk meer laten gezeggen, mensen die ook niet gewend zijn om gezag te willen accepteren. Dat zijn zomaar wat veranderingen in de samenleving van vandaag. Maar als je dan broeders ontdekt waarvan je denkt van nou, zij zouden wel eens de taak als oudste kunnen vervullen, dan krijg je te maken met een druk gezin, kinderen die veel meer aandacht van me vragen om de kinderen ook in het juiste spoor te leiden, de enorme druk die toeneemt op de arbeidsmarkt, op het werk wat je moet doen, de gehaastheid van het leven, tegelijkertijd de ingewikkeldheid van de problematiek waar oudsten mee te maken krijgen. Al met al een ambt, een taak waar je als broeder op een gegeven moment van zou zeggen, nou nee, liever niet. Want ik wil toch wel wat tijd overhouden. En ik zoek niet al die moeilijkheden op. En toch, als de stem van de Heer, de roepstem van de Heer sterker is dan al de problemen om je heen, dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik wil u graag dienen. Maar nogmaals, het is niet een makkelijke taak. Het is een hele moeilijke taak. Het is een taak die je alleen kunt doen in afhankelijkheid van de Heer. Met heel veel geduld. Met heel veel liefde voor de broeders en zusters om je heen. En in de Timotheusbrief, en ik wil u dat graag voorlezen, daar wordt ook nog eens bijbels condities gesteld aan een oudste. En in 1 Timotheus 3 vers 1 kunt u daar iets over lezen. In Titus vindt u daar ook het een en ander over. Ik denk Timotheus 1, Timotheus 3 is het meest uitgebreide. En ik wil u dat graag voorlezen. 1 Timotheus 3 vers 1 tot en met 7. En ik wil op deze plaats, op dit moment ook een speciaal welkom heten aan broeder en zuster Duiker, de vader en moeder van Hans, Gerard en Beb. Heel hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn en dit mee kunnen maken. 1 Timotheus 3 vers 1, daar staat, dit is een betrouwbaar woord, indien iemand staat naar het opzienersambt. Opzienersambt of bisschop, dat is het Griekse woord daarvoor. Dat is iemand die overzicht heeft over de kudde, over de gemeente. Dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een opziener dan moet zijn onbesproken. De man van één vrouw. Nuchter. Bezadigd. Beschaafd. Gastvrij. Bekwaam om te onderwijzen. Niet aan de wijn verslaafd. Niet opvliegend, maar vriendelijk. Niet strijdlustig, controversieel zou je kunnen zeggen. Of geldzuchtig. Een goed bestierder van zijn eigen huis. Die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij voor de gemeente God zorgen? Hij mag niet een pasbekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komen en in een strik des duivels vallen. Dat zijn nogal wat eisen. Dat zijn nogal wat voorwaarden. En dan staat er ook in de Bijbel, wie is tot zulk een taak bekwaam? Door Gods genade mogen we dat doen en dat zijn wat God van ons vraagt. We hebben als oudsten heel vaak met elkaar nagedacht. Zijn er ook nieuwe oudsten die we kunnen vragen, die we kunnen benaderen? En dan hebben we het niet over een procedure van nou enkele dagen of enkele weken of enkele maanden. Maar ik kan u rustig zeggen, we hebben het dan meer over jaren dan maanden. We hebben hier heel zorgvuldig over gedacht, over gebeden. En het weer mee naar huis genomen, om er een gebedszaak van te maken. En toen we als oudsten het hierover eens waren, toen hebben we het aan de raad, ook aan de diakenen verteld. En gevraagd wat zij ervan vinden. Of ook bij hen bevestiging konden vinden. En toen de raad groen licht gaf, toen hebben we het in de gemeente bekendgemaakt. Want het gaat om de gemeente. Toen hebben we aan de gemeente gevraagd, als jullie bijbelse bezwaren hebben, dan kunnen jullie die indienen. Die bijbelse bezwaren zijn niet gekomen. En vandaag hebben we de vrijmoedigheid om onze broeder Hans Duiker ook te bevestigen en in te zegenen als oudste. Voordat we dat doen, wil ik graag aan broeder Hans vragen om zijn getuigenis hierover te geven.
Goedemorgen. Ik wil naar aanleiding van Psalm 121 daar iets over zeggen. Toen de broeders naar mij toe kwamen en vroegen van wat zou je ervan vinden? Ze brachten het met andere woorden, maar daar kwam het op neer om oudste bij ons in de raad te worden. Toen overviel mij dat wel, want ik denk nou, ik geef bijbelstudie aan de 16+, want ik had wel eens gedacht van oeps, wat een drukke taak is dat. Als je oudste wordt, dat is toch niks voor mij. En 16+ bijbelstudie geven kost ook tijd. Maar toen die vraag naar me toe kwam, toen had ik daar al heel snel een gerust gevoel over. Van als de Heer dit op mij weglegt, dan zal Hij daar ook bij helpen. Helpen in het gezin, helpen in de kerk. Maar ook helpen op het werk. Zorgen dat ik op tijd thuis kan komen om hier 's avonds één of meerdere avonden in de week aanwezig te zijn. Als een rode draad in mijn leven, in ons leven, gaat Psalm 121. Dit is ook onze trouwtekst, althans vers 1 en 2. En 16+, aan wie ik bijbelstudie mag geven, die heb ik dit ook wel eens vaak aangehaald, dat dit een geliefde psalm voor mij is. En ik weet dat velen van u en anderen dit een prachtige psalm vinden. En op basis van deze psalm wil ik verder gaan. Ik ga hem u voorlezen en dan wil ik een paar versen en met mijn gedachten daarover met u delen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heer zal u bewaren voor al het kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Er werd mij gevraagd om het getuigenis te geven. Nou, dit is mijn getuigenis, mijn belijdenis. Van waar zal mijn hulp komen? In het werk van de Heer zal mijn hulp komen. Van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij heeft alles gemaakt. U, mij, dit gebouw, deze wereld. En hij zal ook het werk, als ik dat in zijn hand leg, zegenen. Bij grote of kleine problemen gelden, mijn hulp is van de Heer. Bij grote of kleine beslissingen geldt, mijn hulp is van de Heer. Mijn getuigenis is dat de hulp van de Heer komt van Hem. Zonder die hulp kan ik deze taak niet aan. Zonder te erkennen dat ik afhankelijk van Hem ben, kan ik deze taak niet op mij nemen. Bij vers 5, de Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Hij is altijd dichtbij, zoals de schaduw er altijd is. En het mooie is, met schaduw is alleen als er licht is. en de licht komt van God. Zo is hij altijd bij mij en bij u, bij ons. En als afsluiting zou ik nog even iets willen zeggen over vers 7. Misschien het mooiste van deze psalm. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Voor een kind van God geldt dan ook dat hij zijn ziel voor de eeuwigheid zal bewaren. Wat een heerlijke geruststelling is dat. Tot de tijd dat we bij hem zijn, ga ik met deze psalm verder en hoop ik mijn taak te kunnen uitvoeren.
Dank u wel, Hans, voor dit prachtige getuigenis. Namens de heer van de gemeente, de herder van de gemeente, ga ik je een aantal vragen stellen. Je hebt over deze vragen na kunnen denken en je kunt hier voor het aangezicht van de gemeente en voor Gods aangezicht je antwoord op geven. Daarna verzoek ik de oudsten om hier naar voren te komen en dan nodig ik Hans uit om te knielen voor Gods aangezicht. En onder handoplegging zullen twee oudsten voor Hans en ook voor het gezin van Hans bidden. En daarna zingen we met elkaar dat prachtige lied uit Opwekking 640, Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Lied 640. Ik had het als een soort reservelied hier op mijn programma gezet, maar ik dacht, nou, daar komen we niet omheen. Dat lied gaan we dan met elkaar als inzegeningslied voor jou zingen. En zodra ook Hans gaat neerknielen, willen we aan de gemeente vragen om als teken van instemming ook daarbij te gaan staan. En dat we samen als gemeente staande Hans en zijn gezin aan de Heer opdragen. De vragen die ik je wil stellen zijn deze, Hans. Verklaar je hier voor God en de gemeente dat je de Bijbel in zijn geheel aanvaardt als enige onfeilbare regel voor ons geloof en leven? En ben je bereid om jezelf onder het gezag van dit onfeilbare woord te stellen? Is het je verlangen om in woord en daad een voorbeeld voor de gemeente te zijn en op waardige wijze deze taak als oudste te vervullen? En is het je verlangen om in de kracht van de Heilige Geest samen met de overige oudsten en diakenen mee te helpen om deze kudde te wijden en mee te werken aan de opbouw van elke gelovige in het bijzonder als ook de gemeente in haar geheel? Wat is erop jouw antwoord, Hans?
Ja, dat verklaar ik.
En dan staat er in 2 Korinthe 9 vers 8. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Amen. Ik wil de oudsten graag uitnodigen om hierheen te komen. En de gemeente te vragen staan.
Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we met onze broeder Hans naar u toe mogen komen, omdat u hem hebt aangewezen. U hebt hem aangewezen, Heer, om de gemeente te dienen als oudste. En dat is een grote genade. We willen hem aan u opdragen, Heer, en een zegen vragen voor zijn bediening. Wilt u hem helpen en leiden? Wijsheid geven, inzicht geven, geduld geven. Alles wat nodig is, Heer, om die taak zo te volbrengen zoals u het bedoelt. En daar is veel genade voor nodig, Heer, maar wilt u het maar geven? We weten, Heer, als we die taak van u aanvaarden, dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat u er altijd bent. En daarom durven we ook die taak op te pakken. Dank u, Heer, dat we mogen weten dat de gemeente om ons heen staat. Dat er voor ons gebeden wordt. Niet alleen vandaag of op het moment dat we die taak beginnen. Maar altijd. Dank u, Heer, dat u de getrouwe bent. En dat we mogen weten, Heer, dat u ons vasthoudt. Dat mogen we weten en ervaren. En dat bidden we ook, Heer, voor onze broeder Hans. Wilt u hem maar helpen en leiden, zegenen en tot zegen laten zijn voor een ieder van ons. Amen.
Trouw Vader in de hemel, dank u wel, Heiland, voor dit moment. Dank u voor Hans, dank u voor Ellen en voor hun dochters Jaal en Noah. Dank u, Heer, dat we ook mochten horen van Hans Heiland toen hun huwelijk gevestigd is, Heer, toen dat drievoudig snoer gemaakt is, Heiland. Heer, dat ze ook de hulp van u verwachten. Heer, dat ze ook verwachten, Heer, dat u als hun schaduw ook met hen meegaat, Heiland. Ik wil u danken, Heer, voor, Heer, dat Hans ook die taak op zich neemt als oudste. Heer, dan wil ik u danken, Heer, dat we mogen weten dat Hans en ook Jaren daarin, ook in die taak, Heiland, ook die hulp van u mogen verwachten. Heer, dat is ook genoemd, Heer, dat het vaak lastig kan zijn, Heiland, ook ja, de taken die Hans heeft, dat ook zijn weerslag mag hebben op het gezin, kan hebben op het gezin. Ik wil u bidden, wilt u ook daarom ook Ellen helpen, Heer, om ook Hans te ondersteunen. Heer, dat het ook samen mag zijn, Heiland. Heer, maar dat ze ook in dit ook, Heer, de hulp van u mogen verwachten. Heer, ik wil ook u bidden ook voor Jael en Noah, Heiland. Heer, wilt u ook met hun zijn, Heer, ook als taken in deze wereld, maar dat het ook lastig is voor hun om in deze leeftijd in deze wereld te leven, Heiland. Heer, ik wil u ook voor hun bidden, Heiland. Wilt u hun ook meezetten op een weg die ze gaan, Heiland, om ook, Heer, als ze u willen volgen. We vragen ook in dit, Heiland, uw naam, Heer, dat ze ook mogen ervaren dat u ook als een schaduw ook met hun meegaat. Heiland, dit bidden in uw naam, Heer Jezus. Amen.
Dank u wel voor uw instemming hierin. We voelen ons als raad, als oudste gedragen door de gemeente. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. En we hopen ook echt dat u de raad en de oudsten niet ziet als een aantal mensen die onbereikbaar, ongenaakbaar, altijd maar op hun plekje staan vooraan zitten. Maar dat u ook de oudsten weet te vinden. En dat u ook het contact met hen zult onderhouden. En zij doen het ook vanuit afhankelijkheid van de Heer hun werk. We gaan met elkaar een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 9. Korinthe hoofdstuk 9, vers 19 tot en met 27. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan, als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan, te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel ik niet zonder de wet van God ben. Want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Tot zover deze woorden uit de Korinthebrief. Ik wil hier een paar dingen over zeggen. Paulus die spreekt hier in de eerste plaats over zijn vrijheid. Hij zegt, ik sta vrij. Ik ben tot niets verplicht. Maar in vrijheid wil hij zich aan de Heer overgeven. Hoewel ik vrij sta tegenover allen. Daarmee begint het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Het geestelijk leven. Ik begreep net een klein beetje van Niels, dat hij zei van ja, als ik dan 's morgens vroeg al in bed lig. Nou, zondagmorgen weer. Het geestelijk leven moet niet bestaan uit dwang, maar uit drang. Dat is wat anders. Als het geestelijk leven degradeert tot iets van dwangmatigs, dan zitten we wel op een foute golflengte. Geestelijk leven is wat anders dan dwang. Het mag drang zijn. Wat ik zo mooi vind in het stukje, en dat kunt u ook in het Oude Testament vinden, er werden offers gebracht die geëist werden. Dat waren verplichte offers, die elk keer, elk jaar weer opnieuw gebracht moesten worden. Maar dan kun je in het Oude Testament ook lezen over vrijwillige offers, die daarbovenop ook nog eens gebracht werden, omdat men zo dankbaar was. En dat was voor God zo'n genot om vrijwillige offers in ontvangst te nemen. En daar moest ik een beetje over nadenken. Willen wij als leden van de gemeente, als kinderen van God, ook vrijwillig offers brengen? Niet omdat het moet, maar omdat je van Jezus houdt. Omdat je hem lief hebt. Omdat je zoveel van hem ontvangen hebt. Vrijwillige offers. Paulus die geeft zijn leven als een vrijwillig offer aan de Heer. En dan krijg je te maken met heel veel verschillende mensen. In de gemeente heb je te maken met heel veel verschillende mensen. Je hebt met superbaptisten te maken. En je hebt met wettische mensen te maken. Je hebt met mensen te maken die zeggen, ik heb helemaal geen wet. Ik leef voor de vuist weg. En je hebt met hele zwakke mensen te maken. Die zo omvallen bij alles wat ze horen. Hebben ze geen onderscheidingsvermogen. Ze gaan allemaal ergens achteraan. Je hebt met zoveel verschillende mensen te maken in de gemeente. Toen Jacob Esau ontmoette. Misschien wel goed om dat even op te slaan in Genesis 33. Toen bood Esau Jacob aan van, zal ik jou begeleiden op weg? Dan hoef je niet bang te zijn voor vijanden. Dan zal ik je beschermen. En toen gaf Jacob aan Esau het volgende antwoord. Jacob was een rasherder. Dat was een ontzettende goede veehouder, Jacob. Je zag ook dat zijn kudde gedijde en groeide. In een welstand leefde. Net zoals David was Jacob ook een hele goede herder. En de lezen van Jacob in hoofdstuk 33 vers 13, Genesis 33 vers 13, dat hij tegen Esau zei, toen Esau hem aanbood om hem te begeleiden, zei hij in vers 13, maar hij zeide tot hem, mijn heer Esau weet dat de kinderen teer zijn en dat ik klein vee en zogende runderen bij mij heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn heer trekke voor zijn knecht uit. En dan vind ik het zulke mooie woorden van Jacob, wat hij dan zegt. En dan zegt Jacob, maar ik wil op mijn gemak verder trekken. Naar de tred van het vee, dat voor mij uitgaan. Naar de tred van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir gekomen ben. Jacob zegt, laat mij alsjeblieft maar rustig mijn eigen gangetje gaan. Niet te snel, niet te langzaam, wel de goede kant op. Maar Jacob die kende de tred van zijn schapen, van zijn zogende koeien, van zijn kinderen die niet zo makkelijk met hem mee konden lopen. Ik had vroeger, ik weet nog wel, was ik altijd een beetje haastig. En dan zei ik tegen de kinderen, joh, ik ga even een boodschapje doen. Ga even mee. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment door het winkelcentrum liep in Maarsebroek op mijn pantoffels. Ik had gewoon vergeten mijn pantoffels uit te doen en mijn schoenen aan te doen. En als ik de kinderen bij me had, ik trok ze altijd met me mee zo. Ik liep nooit gemakkelijk met de kinderen. Kinderen moesten altijd hard rennen om met mij mee te lopen door het winkelcentrum. Later heb ik er best nog eens een beetje spijt van gehad. Toen dacht ik van, waarom doe je het nog niet een beetje rustig aan? Naar de tred van je kinderen. Nou, ik had soms geen tijd om mijn schoenen aan te doen en mijn pantoffels uit te doen. Nou, Jacob zegt, laat mij rustig verder gaan. Naar de tred van de kinderen. Wat is het geweldig dat Paulus zei, voor de Jood ben ik als een Jood geworden. Joden die het zo goed dachten te weten. Joden waar Paulus zoveel ellende van gehad heeft. Toen hij in Korinthe werkte. 1,5 jaar heeft hij daar gewerkt. En hij werd uit de synagoge verbannen. En naast de synagoge, in het huis van Crispus, heeft Paulus 1,5 jaar het evangelie mogen verkondigen. Totdat de Joden kwamen en samenspanden en een volksopstand organiseerden. En dan zegt Paulus toch, voor de Joden ben ik een Jood geworden. Ik heb ze willen begrijpen. Ik ben naast ze gaan staan. Ik ben één met hen willen worden. Voor de Joden een Jood. Voor de mensen die wettisch zijn, helemaal leven volgens de wet, zegt Paulus, ben ik iemand geworden die ook leeft als de wet. Naar de wet. Heel wettisch. Maar hij zei, maar niet meer onder de wet. Niet meer onder de wet. Voor hen die helemaal geen wet meer kennen, ben ik als iemand geworden die ook helemaal geen wet kent. Maar dan zegt Paulus, maar wel onder de wet van Christus. Het is een groot gevaar. Dat er heel veel christenen zijn die zeggen, de wet is vervuld, de wet is afgeschaft. Leven de vrijheid. Nou, u ziet waar dat uiteindelijk naartoe kan leiden. Als je als kind van God niet meer kunt buigen onder de wet van God. Want de wet van God is goed. De wet van God is niet overbodig gegeven. Maar de wet van God wordt juist door Christus in ons van binnenuit vervuld. De wet komt juist tot zijn recht in ons leven. We zijn niet wetteloos. En de Bijbel geeft ons heel duidelijk richtlijnen aan waar we ons onder moeten buigen als christen. Ja, maar we zijn toch vrij? We zijn toch in de vrijheid geplaatst? We mogen toch doen wat we willen? Nee, helemaal niet. We zijn onder de wet van Christus gekomen. Om hem te gehoorzamen. En dan vind ik het heel mooi dat Paulus dan zegt, voor de zwakken. In de nieuwe vertaling, de NBG-vertaling, staat het duidelijker dan in de Statenvertaling. In de NBG-vertaling staat, voor de zwakken ben ik zwak geworden. Voor de zwakken zwak geworden. Bij de drie vorige, voor de Joden ben ik als een Jood geworden. Voor de mensen onder de wet ben ik als iemand onder de wet geworden. Voor de mensen zonder wet ben ik als iemand. Maar voor de zwakken zegt hij niet, ben ik als. Het was geen toneelstukje van Paulus. Hij zegt, voor de zwakken ben ik werkelijk ook zwak geworden. Afhankelijk geworden. En daar had Paulus grote moeite mee. God heeft hem zelfs ziek gemaakt. Zelfs ziek laten worden. Opdat hij zich niet zelf zal verheffen. En het in eigen kracht zou doen. God heeft Paulus zwak gemaakt. Ik ben zwak voor de zwakken. Om. Met welk doel? Paulus had maar één doel. Paulus had het doel om mensen te winnen. Niet voor zichzelf. Maar mensen te winnen voor Christus. Hij zegt, alles doe ik om mensen te winnen. Alles ben ik geworden om mensen te winnen voor Christus. Dat gaat wel heel ver, hè? Alles doe ik voor Christus. Alles wil ik zijn voor Christus. En dan staat er, en daar heb ik mezelf even over afgevraagd, wat dat betekent in vers 23. Dan zegt hij, alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Heeft u deel aan het evangelie? Wat betekent dat? Wanneer heb je deel aan het evangelie? Kennelijk kun je dus een kind van God zijn. Kun je de Heer Jezus aanvaard hebben als verlosser en toch geen deel te hebben aan het evangelie. Waarom geloof je eigenlijk? Mag ik eens heel persoonlijk aan jou, aan u, die vraag stellen. Wat is het motief van je geloof? Waarom geloof je? Denk daar eens goed over na. Waarom? Wat is het motief van je geloof? Waarom geloof je? Ja. dan hoor je heel vaak dat mensen zeggen, ja, dan ben ik gered, dan heb ik eeuwig leven. Als dat de enige reden is om te geloven, dan heb je geen deel aan het evangelie. Ja, je bent wel behouden. Maar als dat alles zou zijn, nou, dan mis je een heleboel. Waarom geloof je? Paulus zegt, dit alles doe ik. Dit alles wil ik zijn om deel te krijgen aan het evangelie. Wat is dan het evangelie? Wat is dan deel krijgen aan het evangelie? Deel krijgen aan het evangelie, dat betekent dat je als het ware deelgenoot wordt van Gods verlossingsplan in deze wereld. Je wordt als het ware meegenomen in Gods plan. Gods plan is deze wereld redden voor de dood, van de duivel. En God wil jou daarin betrekken. Dat is deel hebben aan het evangelie. Dat is niet als toeschouwer toekijken en zeggen, nou heerlijk hoor, ik ben gered hoor, ik ga naar de hemel. Nee, maar het is de noodzaak zien dat God jou wil gebruiken voor de redding van anderen. Dat is deel hebben aan het evangelie. Heeft u deel aan het evangelie? Of is het geëindigd met van, nou, ik ben een kind van God, ik heb Jezus in mijn leven mogen aanvaarden, ik ben opnieuw geboren en dat was het dan. Nou, dan heb je er geen deel aan. Deel hebben aan het evangelie is deelgenoot zijn van Gods plan, Gods reddingsplan voor deze verloren wereld. En daarom zegt Paulus, alles wil ik zijn, alles wil ik doen om maar deelgenoot te zijn van het evangelie. En dan heeft Paulus het over dat stadion. Hij letterlijk staat er, hier staat in de NBG-vertaling, weet gij niet dat zij die in de renbaan, in het Grieks wordt daar gewoon het woordje stadion genoemd. Het stadion, waar mensen sport beoefenen. En dan zegt hij, er zijn mensen, en als je dat soms hoort, als je mensen sporters volgt, die zich alles ontzeggen. Om maar die eerste prijs, om maar die gouden medaille te winnen. Je moet eens weten wat ze daar allemaal voor aan de kant zetten. Jaren van training. Om dat te kunnen bereiken. En dan heb je het over, hier staat een vergankelijke erekrans. Dat was een lauwerkrans van olijven gevlochten. En die olijvenkrans, die was een paar dagen vers, maar dan verschrompelt dat en dan wordt het bruin en dan blijft er niets meer van over. De glans van die overwinningen in dat stadion waren eventjes en dan was het weer voorbij. Paulus heeft het over een onvergankelijke krans. Waar jij, waar u zich voor in mag zetten. Met een eeuwigheidsresultaat. En niet voor eventjes. En om dat te bereiken, zegt Paulus in de eerste plaats, zelfbeheersing. Beheerst zich in alles. Zelfbeheersing is juist in deze tijd een van de moeilijkste dingen waar we als christenen, als mensen mee te maken krijgen. Jezelf kunnen beheersen. Dat kan met genotsmiddelen zijn. Dat kan met emotionele, lichamelijke verlangens, gevoelens zijn. Zelfbeheersing is een van de moeilijkste dingen waar we mee te maken krijgen. En waar je alleen in krachtig kunt worden door het werk van de Heilige Geest. Want de vrucht van de Geest is zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Het tweede, zegt Paulus, ik loop niet zomaar in de blinde. In het Grieks wordt daar het woordje gebruikt, ik loop niet zomaar in het onzekere. Doelgericht. Doelgericht leven. Waar leef ik voor? Niet zomaar een blinde vlek van, nou ja, ik leef hier omdat mijn ouders en... Maar doelgericht weten waarom je als christen hier leeft op aarde. Ten derde, ik sla als een vuistvesten niet zomaar in de blinde. Dat betekent, besteed je krachten aan de juiste dingen. Ga niet zomaar je kracht verspillen. Ga niet zomaar je tijd, je kracht verspillen. Ik kan je eerlijk vertellen, de baas, de werkgever waar jij je misschien avonden aan kwijtgeraakt bent, misschien je gezin zelfs aan kwijtgeraakt bent, die werkgever van jou is jou straks zo weer vergeten. We zijn ons zo aan het uitsloven in deze wereld. We geven onze krachten aan allerlei dingen, maar geef je krachten aan iets waarvan je weet, dit is blijvend. Dit is echt werkelijkheid, eeuwig. En als laatste zegt Paulus, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Letterlijk staat er, ik heb mijn lichaam geroepen tot dienstbaarheid. Of, ik houd het in bedwang, dat staat in het Grieks. Ik, en dat klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, ik maak mijn lichaam tot slaaf. Zo, ik maak mijn lichaam tot slaaf, tot dienstbaarheid. Vooral in deze tijd waarin het lichaam zo verheerlijkt wordt, zo aanbeden wordt, zegt Paulus, nee, ik maak mijn lichaam voor mij tot een slaaf. Dat lichaam roep ik tot dienstbaarheid. Dat was Paulus. Met één doel, uiteindelijk, staat er in vers 27, om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht, zelf afgewezen te worden. Hoei, Paulus, je bent toch bekeerd? Je bent toch opnieuw geboren? Je hebt erover geschreven, door genade ben ik behouden. Hoe kun je op dit moment in deze brief zeggen dat je zelf afgewezen kunt worden? Ja, hoe kan dat dan? Kunnen we als kind van God, als we deze dingen van Paulus niet serieus nemen en gewoon leven en geloven voor onszelf, kun je dan toch nog afgewezen worden? En wat is dat afwijzen dan? Ja, Paulus die zegt, je kunt op een gegeven moment gaan zien dat het hele leven, het hele christenleven voor jou niets opgeleverd heeft. Het heeft geen vrucht gedragen. En dan zegt Paulus, ja, weet je, dan word je wel behouden. Maar ja, als door vuur heen. En wat dat precies inhoudt. Sommigen zeggen dat je dan als christen wel door de grote verdrukking moet. Anderen zeggen dat je dan toch getuchtigd wordt. Ik weet het niet. Maar als door vuur heen. Dat er eigenlijk helemaal niets meer van jouw leven overblijft. Ja, je bent wel behouden. Maar dat je toch op de een of andere manier de eeuwigheid ermee te maken zult krijgen van, ja, joh, ik heb jou niet kunnen gebruiken. Het gaat wel om een eeuwigheid. En dat is lang hoor. Afgewezen worden. Of dat Paulus zegt, ja, weet je, je kunt met vrijmoedigheid bij mij komen als ik terugkom. Maar je kunt ook beschaamd staan. Of zoals Paulus in Galaten 6 zegt, bij zijn komst kun je leven oogsten, maar je kunt ook verderf oogsten. Het is allemaal niks zo uitgelopen. Paulus zegt, en dat is eigenlijk hetgeen wat hier letterlijk bedoeld wordt, om wellicht, om na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En voor het woordje afwijzen wordt hier in de term van het stadion gebruikt, gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd. Mensen, en dat willen we toch niet? We zijn allemaal in dat stadion. We zijn allemaal betrokken bij het evangelie. En dan willen we toch niet gedisqualificeerd worden? Dan willen we ons toch aan de regels houden? Aan de spelregels? En dat doen wat hij van ons vraagt. Mensen, het is een ernstige boodschap. En het is de tijd, wat ik u vanmorgen ook in het begin heb laten zien. Het is de tijd dat we als christenen het voor de vuist weg leven als christenen achter ons moeten laten. En ons leven opnieuw aan hem toewijden. En zeggen, Heer, ik verlang ernaar om deelgenoot te zijn van het evangelie. Om betrokken te zijn bij uw werk vandaag in deze wereld. Hier ben ik. Neem mijn leven maar. En gebruik het. Tot eer van uw naam. Amen. Laten we met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u voor het voorbeeld van Paulus, dat Paulus vrij staat, zich tot niets verplicht hoefde te voelen, maar dat hij in vrijheid zichzelf aan u gegeven heeft, als een vrijwillige slaaf. Omdat hij zo overweldigd was door uw liefde, door dat wat u voor hem gedaan heeft. En zo mogen we ook onszelf aan u geven. Heer, we weten dat als we ons leven alleen gericht hebben op dit leven, dan zullen we misschien wel eer ontvangen, maar het is maar zo tijdelijk. Een krans die zo weer weg is, die zo weer vergeten is. Heer, maar als we bezig zijn met de eeuwige dingen, dan ontvangen we een krans die nooit zal verwelken. Heer, laat het zo zijn dat we, zoals we hier zijn in de gemeente, in de schouwplaats, dat we niet toeschouwers zijn in het stadion, maar dat we deelgenoten zijn aan het evangelie. Niet alleen door onze wedergeboorte, maar juist door datgene wat daarop volgt. In het dienen van u. In het ons vragen van, Heer, waarin wilt u mij gebruiken? Heer, dank u wel dat we zo deze morgen hier bij elkaar mochten zijn. Dat we er getuigen van mochten zijn. Heer, van broeder Hans Duiker, dat hij zich mag geroepen weten door u. En ik dank u wel, Heer, en ik wil u vragen, wilt u hem tot zegen stellen en tot voorbeeld stellen voor de gemeente? Maar dat er ook nog velen zijn bij ons in de gemeente die zich willen laten gebruiken in het evangelie. We willen u bidden, Heer, wilt u ook met ons meegaan naar huis en ons ook zo verder nog een hele fijne zondag geven. Waarin we niets te maken hebben met dwang, met drang, met verlangen. Om u te leren kennen en u bekend te maken aan anderen. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar het slotlied zingen, wil ik u nog bekendmaken dat we vanavond de avondmaalsviering hebben. En we hebben afgesproken dat deze dienst een zeer korte dienst zal zijn. Om 19:30 zal de uitgang weer plaatsvinden, zodat u ook op tijd thuis kunt zijn voor de herdenking om 8:00. Dus van 19:30 tot 19:30 onze avondmaalsdienst hier. En voordat we met elkaar het slotlied zingen, wil ik graag Robert Kuipers het woord geven.
Het is makkelijk als je een lessenaar hebt. Dat wil ik niet zeggen. Het is een voorrecht als je als gemeente een nieuwe oudsten mag verwelkomen in je midden. Maar soms moet je ook afscheid nemen van mensen. En vandaag is het moment aangebroken voor onze broeder Wiegert Nijenhuis, die zijn taak als oudste neer gaat leggen. En ik wil er graag iets over zeggen. Ik nodig hem uit om dat nu te doen.
Ja, ik weet de dag nog goed. 12 april 2009, inmiddels 5 jaar geleden dat ik als oudste hier ook bevestigd ben. Ik weet ook nog diezelfde avond dat de oudsten bij mij zijn geweest om die vraag voor te leggen als taak als oudste. En de enige vraag die ik mezelf stelde van ben ik daar wel capabel genoeg voor? Nou ja, als mens ben je dat zeker niet, zo ervoer ik dat ook. Maar ik heb wel ervaren dat God mij klaargemaakt heeft voor die taak. Mijn gezin was nog jong, ik had een jong gezin. Nog steeds jong, maar goed, mijn kinderen waren, en Bastiaan was 4 en Sophie was net geboren. Dat is eigenlijk al een hele andere situatie als dat het nu is. Toch heb ik ervaren dat het een voortreffelijke taak is. Ik ben in geestelijk opzicht gegroeid. Ik heb bijzondere gesprekken gehad met verschillende broeders en zusters. Ik heb u beter leren kennen. En het is goed geweest, het is mooi geweest. Het heeft me bemoedigd in vele gesprekken. Het is een mooie tijd geweest en de reden waarom ik dan toch stop is de volgende. In 2011 heb ik een droom in vervulling zien gaan. Ik had de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en wel op de markt voor de verkoop van kaas. Dan kun je zeggen, is dat nou je droom? Ja, voor mij was dat mijn droom. En ik heb daar heel veel plezier in. De zaken gaan goed en ik mag in die zin ook ervaren dat God daarmee in zegent. De andere kant van het verhaal is dat je, zoals ik in eerste instantie, een 9-tot-5 baan had. Meer tijd had voor andere zaken. Is dat nu wel even wat anders? Ik werk wat, zeg maar, ook onchristelijke tijden. In die zin dat het soms vroeg op is en 's avonds laat thuis. En ik ervaar dat de schoen daar wringt. Dat de taak zoals ik die zou moeten uitvoeren als oudste niet meer zo kan willen uitvoeren zoals ik dat zelf graag zou willen. Maar ook, uiteraard heb ik daar in gebed van God gelegd. God gevraagd van God, hoe wilt u dat ik nu mijn taaksoudste invul? En toch de beslissing genomen, ook samen met God, om die taak hier neer te leggen. En waarom dat dan is, dat mogen we dan, mag ik dan misschien ervaren hoe dat zich later ontwikkelt, maar ik heb er rust mee. En mijn gebed is dan ook dat God mij op een andere manier hier in deze gemeente mag gebruiken. En ik zie dan ook naar uit de manier hoe hij dat gaat doen. Bij deze.
Het is een stukje wat we net gelezen hebben met elkaar, heb ik als aantekening bijgemaakt. Een taak is niet hetzelfde als een doel. Die taak heb je gekregen. En terwijl je die in de renbaan loopt, kom je voor allerlei keuzes te staan. En die keuzes moet je maken in verantwoordelijkheid en in afhankelijkheid van God. Er wordt me wel eens gevraagd, als je oudste bent bij jullie in de gemeente, heb je dan levenslang? Soms wel. Soms niet. Het is een taak die je krijgt voor onbepaalde tijd. En die tijd, die is in Gods hand. En ja, hoe dat gaat, dat laten we dan ook maar aan hem over. En niet aan onszelf. We kennen geen termijnen van 4 jaar of 5 jaar of 3 jaar. We hebben dat niet zelf bepaald. Het is onbepaald. Daarom is het ook wel jammer dat we jou moeten laten gaan. Maar ik heb ook gezegd, we moeten dat respecteren. We begrijpen niet alles, dat hoeft ook niet. Maar het is goed om jou niet zomaar te laten gaan, maar ook nog een zegen te vragen voor jou en je gezin. Je hebt een druk gezin. Het is goed om daar ook om daar aan de Heer op te dragen. Dus dat wil ik nu graag doen. Heer God, we zijn aan het eind gekomen van deze dienst. En willen nu onze broeder Wieger aan u opdragen, Heer, en zijn vrouw Sarah en de kinderen. Wilt u met hen zijn? Wilt u verder gaan met hen? Verder gaan op uw weg. Dank u, Heer, dat we dat ook aan u mogen overlaten. En op u mogen vertrouwen. Heer, want u weet het beste. En uw weg is de beste. En daarom vragen we zegen voor onze broeder. Wilt u met hem zijn? In zijn werk, in zijn gezin, overal waar hij is. We bidden, Heer, zoals zijn verlangen ook is, dat hij u mag dienen, ook in de gemeente. Misschien op een andere manier, maar wilt u het maar duidelijk maken. Heer, we danken u voor wie u bent en voor wat u doet in de gemeente en in ons leven. Dank u wel daarvoor. Amen.
Wij gaan samen ons slotlied zingen. En de eerste twee coupletten zingen we voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En als we straks naar de hal gaan, dan wil ik graag vragen of Hans en Ellen met mij naar de hal willen gaan. En de kinderen die mogen dat zelf weten als ze dat willen. Maar dan kunt u als gemeente Hans en Ellen ook van harte God zegen toewensen bij de taak die de Heer hen ook gegeven heeft. Lied 475, 1 en 2 voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. 475. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.